Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Veel leidinggevenden zijn druk met van alles en nog wat behalve leidinggeven. Ze blussen brandjes, lopen de gaten dicht en als medewerkers niet zelf in beweging komen, dan trekken de leidinggevenden zelf de kar om de resultaten te behalen. Maar hierdoor veroorzaken ze onbewust van alles en nog wat ze eigenlijk niet willen. Want de organisatie draait enkel en alleen op de kracht van de leidinggevende. Martine Veger die vindt dat nogal vervelend en irritant. En dat vindt dat het ook anders kan. En daarom schreef ze over dit probleem en ook over de oplossing het boek Superkrachten. Om meer verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij medewerkers te creëren en rust bij jezelf. Nou, wie wil dat nou niet zo net na de vakantie? Martine deed ervaring op bij Brown Paper Company, NS en natuurlijk bij haar eigen bedrijf Inversum. En ze was eerder te gast in de 150ste aflevering van PeoplePower. Het lijkt wel gisteren, maar het was 2018. En toen kondigde ze al aan dat ze een boek ging schrijven. En nu is het er. Nou, wij gaan naar het hemd van het lijf vragen. Martine Veger is de gast bij PeoplePower en ik ben blij dat je luistert.
PeoplePower met Glenn van den Burg.
Martine, wat leuk dat je er bent.
Vind ik ook.
Ja, toch? Ja, als ik, ja, ligt dat nou aan mij of voelt het voor jou ook als de dag van gisteren?
Nou, ik heb serieus even op mijn telefoon gekeken. Wanneer was het nou dat we hier waren? Ja. Ik had niet in mijn hoofd dat het meer dan 3 jaar geleden was, nee.
Nee, en ondertussen zijn we over de 400 heen. Ik moet snel even gaan opletten wanneer we 500 hebben. Want dan moeten we maar weer eens wat bijzonders gaan doen. Maar dat, daar gaan we het helemaal niet over hebben. We gaan het over jou hebben, over jouw mooie boek. Laat maar eens even beginnen bij de belangrijkste vraag. Wat gaat er nou mis?
Wat gaat er nou mis?
Ja, waardoor jij dacht, ik moet een boek schrijven.
Nou, je zei het al, toen ik hier was, 3 jaar geleden, toen was ik natuurlijk al van plan om een boek te schrijven. En waarom ik toen graag een boek wilde schrijven, is omdat heel veel leidinggevenden inderdaad als een soort van superheld elke keer ervoor zorgen dat het goed komt in de organisatie. Zij willen heel graag dat de resultaten worden behaald. En daardoor gaan ze aan medewerkers trekken en sleuren om hun in beweging te krijgen. Maar dat is eigenlijk niet de beste manier om mensen in beweging te krijgen. Sterker nog, door heel hard te gaan trekken, gaan die mensen juist niet in beweging, waardoor jij nog harder gaat trekken. Nou, dat is eigenlijk een cirkeltje wat steeds maar door en door en door gaat. Dus wat gaat er niet goed? Leidinggevenden die stoppen heel veel energie daarin, maar bereiken er eigenlijk het tegenovergestelde mee.
Dus ze zijn heel erg bezig met het meekrijgen en in beweging krijgen. En het gevolg daarvan is dat mensen niet in beweging komen.
Waardoor ze nog meer en nog harder gaan werken.
Maar wat zie jij ze dan doen? Dat in beweging krijgen? Wat gebeurt er?
Als je zelf allerlei dingen organiseren. Dus bijvoorbeeld als resultaten niet worden behaald, zelf allerlei dingen verzinnen waardoor het beter kan. In plaats van aan medewerkers te vragen, joh, hoe kan jij je werk nou anders doen? Of zelf allerlei brainstorm sessies organiseren. Zelf heel veel initiatief nemen, waardoor die medewerker eigenlijk gaat afwachten.
Aha. Dus daar het probleem ligt bij het initiatief van de leidinggevende. Die voelt zich verantwoordelijk en die gaat dingen doen.
Ja.
En dat maakt niet eens veel uit wat hij doet. Hij moet gewoon minder doen. Nou ja, wordt een korte aflevering dit.
Ja, gewoon minder doen, daar heb je natuurlijk ook niet mee. Kijk, heel veel management development programma's en zo, die gaan allemaal over faciliterend en coachend leiding geven. Hè? Dus dat is eigenlijk dit. Ja. Dat jij het niet zelf de hele tijd de kar gaat trekken.
Ja, servant leadership.
Maar dat je precies, je mensen de ruimte geeft zodat ze dat zelf kunnen doen. Ja, luisteraars zien jouw gezicht er niet bij, maar daar vind je wat van.
Nou, ik vind het wel mooi. Alleen het is altijd weer zo'n ding. Ja. Doe dit, het komt goed en dan komt het goed.
Nou, en ik denk dus als je vraagt van waarom moest dat boek er komen. Het is natuurlijk een heel groot deel wat die leidinggevende zelf doet. Die gaat zelf heel hard werken. Maar de organisatie waarin die leidinggevende zit, die zorgt er ook voor dat hij dat blijft doen. Dus de rollen in organisaties, de overlegstructuren in organisaties, eigenlijk de hele context van zo'n organisatie is vaak erop gemaakt dat die leidinggevende vertelt hoe het werk gedaan moet worden.
Ja.
Dus het is niet alleen maar leidinggevende, ga je anders gedragen en het komt goed. Het is meer dan dat. Het is en zet je eigen energie anders in, dus dan ga je jezelf anders gedragen, maar ook richt je organisatie zo in dat die medewerkers ook continu de ruimte krijgen om zelf eigenaarschap te nemen.
En wat is dan het? We blijven nog even bij, want we moeten even, mensen moeten eerst de pijn voelen, want anders gaan ze dat mooie boek van jou niet lezen. daar moeten we even voor herkenning gaan zorgen. Oké, dus voor mij de gemiddelde leidinggevende die luistert, die denkt, ja, ik ben ook heel hard aan het werk. En ik vind het ook lastig om datgene wat ik eigenlijk wil, namelijk dat mensen de handschoen zelf oppakken, mm. mijn collega's. Dat zie ik ook niet gebeuren. Wat doet dat met die leidinggevende?
Ja, van burn-out tot een mindere variant ervan. Maar mensen die naar mij toekomen met dit probleem, die zijn er echt wel klaar mee. Die komen thuis, ook niet meer thuis met een happy, ik ga lekker naar mijn werk gevoel. Die worden back-off, want je blijft maar geven en er komt niks terug. Dus het gevoel van zo'n leidinggevende, dat is heel naar. Dat is een heel, heel druk op je schouders. Alsof jij als enige ervoor verantwoordelijk bent dat je organisatie draait.
Ja, en jij hebt, je hebt bij een aantal organisaties gewerkt voordat je voor jezelf bent begonnen. Ja. Waar zag jij dat dan? Hoe herkende je het dan? Want dit is ontstaan. Dit is niet van de een op de andere dag.
Misschien ga ik dan nu iets niet helemaal in de pijn waar jij in wil. Maar als ik naar mezelf keek, ik deed zelf precies hetzelfde.
Dus
ik ben zelf bij heel veel organisaties geweest en dan kwam ik als consultant en dan was ik de superheld. Dus dan ging ik elke keer voor zorgen dat die medewerkers en de leidinggevende met elkaar praten. En dan ging ik er elke keer voor zorgen dat het goed kwam. Dus wat ik heel veel heb gezien in verschillende organisaties is, het gaat hier niet goed. Ik trek het zelf als leidinggevende niet meer. Ik vlieg een consultant naar binnen.
En
die zorgt dan dat het goed komt. Dus het... Nou ben ik je vraag even kwijt wat je...
Nou, wanneer jij het zag, wanneer wat je tegenkwam zeg maar in de praktijk, waardoor dit langzaamaan ontstond.
Dus wat ik tegenkwam is of dat leidinggevende zelf alles uit handen gaan nemen voor medewerkers. Dan op een gegeven moment denken, ik wil dit niet meer. Ik trek zelf die kar, ik stop ermee. En dat ze er dan resoluut mee stoppen. En dan vervolgens zeggen, ja, jullie moeten het zelf doen. Maar die medewerkers die zijn helemaal niet gewend om het zelf te doen. Hmm. En die denken, hoezo, wat moet ik dan zelf doen? Of ze gaan wel aan de slag, maar niet in de richting die leidinggevende wil.
Ja, dus dan krijg je de abrupte overgang die we onder meer in de zorg hebben gezien. Dat ineens iedereen zegt, weet je, we gaan zelfsturing doen.
Ja.
Weet je, jij hebt geen baan meer en jij moet nu alles zelf oplossen. Succes!
Ja, dat gaat niet werken.
Nee.
Dus je kan wel het eigenaarschap veel meer bij medewerkers leggen. Maar dan moet je daar wel de voorwaarden voor creëren. En dan moet je ook wel heel duidelijk zijn in wat wil je dan dat ze gaan realiseren. En aan welke criteria voldoet dat dan? En hoe zorg je ervoor dat je dan niet toch als leidinggevende stiekem er wel zelf mee gaat bemoeien?
Ja. En als je nou naar jezelf kijkt. Want ik vond het wel mooi dat je zei, ik deed dat eigenlijk ook als consultant. Waarbij je eigenlijk gewoon het werk van dat gedeelte van het werk van een leidinggevende overnam. En dan ging je ook weer heel hard werken om te zorgen dat iedereen het leuk vond en aan de slag ging en ging samenwerken en weet ik veel wat allemaal. Maar wat doe je dan als je dat niet meer doet? Wat doe je dan wel als consultant?
Nou ja, dat was best even zoeken.
Ja. Of ben je dan overbodig? Dat kan natuurlijk ook.
Eigenlijk, ik vind het mooi als je als consultant als doel hebt om zo snel mogelijk overbodig te zijn in een organisatie.
Ja.
En wat corona mij heeft geleerd, en dat is wel, ik heb dit boek geschreven in de periode van corona, maar in die periode moest ik ook steeds meer op afstand mensen gaan coachen. En dat was zo'n verschil, want in plaats van dat ik in de organisatie kwam en in de organisatie al die sessies ging houden met mensen of mensen ging coachen. Kijk, als je niet zichtbaar bent in een organisatie als consultant en alleen maar zoals nu met corona, ik één op één coachde ik leidinggevenden die het dan zelf gingen doen. Ja, wat een wereld van verschil. Want dan namen die leidinggevenden zeg maar eigenaarschap om het zelf in die organisatie te gaan doen. En dat is veel krachtiger. En natuurlijk niet precies op de manier zoals ik dat zou doen, maar wel authentiek. En,
veel duurzamer. Want
duurzamer.
Als de consultant weg is, dan
blijft het staan. Want die leidinggevende die heeft het zelf neergezet.
Ja.
Ja. Dus mijn eigen rol is ook echt, nou, door corona helemaal heb ik bedacht, ik ga gewoon nooit meer als consultant in een organisatie dingen doen. Ze doen het maar lekker zelf. En dan wil ik ze wel helpen bij hoe je dat dan zelf doet.
Ja.
Maar ik ga dat niet meer doen.
Ik zag toevallig vandaag een berichtje op LinkedIn langskomen. Volgens mij een of ander persberichtje of een stukje uit de krant van een gemeente. Ja. Die zei, ja, we gaan stoppen met externe adviseurs. En om dat voor elkaar te krijgen is een cultuurverandering nodig. En daarvoor hebben we een externe adviseur ingehuurd.
Ik moest er ook heel erg om lachen. Die had ik ook gezien. Maar dat is wel, ja, wat er gebeurt.
Fantastisch,
hè?
Toch?
Er is een probleem in de organisatie. En vaak gaan we dat oplossen op een manier die dat probleem alleen maar versterkt.
Ja.
En dat is wat leidinggevenden ook doen. Dus het bewust worden van hetgeen wat ik nu doe in mijn organisatie. Is dat in hetzelfde patroon verder gaan als wat ik de hele tijd deed, wat ik juist wil doorbreken? Of moet ik iets heel anders gaan doen? Ja, dat laatste.
Ik denk dat laatste is.
Ja, hè?
Dat schat ik in. Ja. En daar gaan we het zo over hebben. Want de vraag is natuurlijk van, ja, als het dan niet meer moet gaan zoals het ging, dan moet het anders.
Ja.
Maar wat is dat dan? En daar ga ik het zo vragen aan Martine Veger.
Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power.
Martine Veger schreef het boek Superkrachten. Verkrijgbaar in alle zichzelf respecterende online winkels. En dat gaat over hoe je er nou voor kan zorgen dat collega's, en die noem je ook wel eens medewerkers, maar ik vind collega's altijd vriendelijker klinken, het eigenaarschap nemen en de verantwoordelijkheid nemen over hun werk.
Ja.
En als het niet klopt, dan zegt Martine, dat klopt helemaal niet wat je zegt, maar dit is voor mij de samenvatting.
Klopt helemaal goed.
Oké, hoe kan het anders? Want we hebben die rondrennende superheld van een manager die zichzelf 3 keer over de kop werkt en alle gaatjes dichtloopt, die zien we allemaal voor ons. Jij zegt, dat kan anders. Hoe zou het anders kunnen volgens jou?
Je wil natuurlijk dat niet die leidinggevende die superkracht is, maar dat de medewerkers superkrachten worden. Dat is de titel van mijn boek. En het begint er natuurlijk mee dat je als leidinggevende snapt waarom jij steeds die superheldencape aantrekt. Dus dat je begrijpt waarom doe ik dat elke keer. En dat je ook inziet dat je daardoor in stand houdt wat je eigenlijk niet wil. Dat is het eerste stukje. Maar dan vervolgens gaat het natuurlijk wel om hoe richt je dan je organisatie zo in. Dat die superkrachten in je organisatie, dat zij ook echt dat eigenaarschap kunnen houden en helemaal kunnen oppakken.
En voordat je daarheen gaat, ja, hè, hoe gevaarlijk is het dat die manager, want die cape aandoen, hè, ja, dat is wel een mooi beeld, dat voelt soms ook goed. Hè, dan,
tuurlijk,
is er een gedoetje en dan los je het op en dan denk je, ik heb het,
ja,
weer gedaan. Maar dat moet je dus niet meer doen.
Nee. Dus
want als je het wel doet,
beseffen
weer,
dat je dat elke keer doet, dat, ja, je die cape aantrekt en dat je daarmee misschien zelf even je fantastische kikker gevoel krijgt, maar dat je daarmee in stand houdt dat je hem altijd aan moet trekken. Ja, dat alleen al is natuurlijk, ja, een enorme eye-opener. Maar goed, met alleen een eye-opener heb je natuurlijk nog niet veranderd.
Maar ik kan me ook voorstellen dat het ervoor zorgt dat diegene die misschien initiatief had willen nemen, maar net later was, dat die denkt, nou ja, laat dan maar zitten.
Ja, tuurlijk.
Ja, dus ja, je helpt ook meewerken aan. Dus je lost niet alleen, je lost wel het probleem op, maar je helpt meewerken aan een groot probleem.
Precies, dus als je die cape aantrekt.
Je bent eigenlijk het probleem.
Nou, eigenlijk wel.
Manager, je bent zelf het probleem.
Nou,
hier,
ja,
komt de oplossing. Dus,
ik
wat
denk
dan wel?
Ik denk wel dat het in ieder geval de oplossing is om het altijd te zien vanuit, ik ben het probleem. Want de meeste mensen denken, dat is natuurlijk heel fijn om te denken, die anderen zijn, die medewerkers, ja, nemen geen eigenaarschap, die doen het niet, die gaan achteroverleunen, mijn medewerkers.
Ja.
Terwijl als je het altijd zo houdt, dan blijft het ook altijd aan hun liggen, dan kun je er ook niks aan doen. En dat is allemaal zo'n lekkere cliché, maar als je zelf onderdeel bent van het probleem, kan je het ook zelf onderdeel zijn van de oplossing.
Ja.
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 Dat is heel simpel.
Maar hoe dan?
Maar hoe dan?
Ja.
Het tweede deel van mijn boek gaat eigenlijk vooral over de hoe dan. En die zit in verschillende onderdelen. In ieder geval gaat het erom dat je anders kijkt naar die medewerkers. Dus dat je je eigen gedachten gewoon ook anders kunt manipuleren eigenlijk. Want als jij elke keer denkt, nou, die medewerker doet het niet en hij doet het niet, dan wordt dat ook echt de waarheid in jouw hoofd.
Mm-hmm.
Dus het eerste is, zorg dat die hersenen van jou ook de andere kant gaan zien. En dat je dus op een andere manier naar je medewerkers gaat kijken. Nou, dat is eigenlijk een klein stukje van de hoe kijk ik naar mezelf als leidinggevende en hoe verander ik dat. Maar ook dan ben je er nog niet, want dan ben je zelf misschien als leidinggevende, doe je het anders. Maar dan nog zitten die medewerkers wel met al hun collega's in een structuur, in een context die vaak nog heel erg top-down is. Dus dat is het tweede waar je naar kunt kijken. En dan gaat het er ook vooral om dat je weet, wat wil ik dan dat die medewerkers doen? En niet alleen welke taak wil ik dat zij uitvoeren, maar wat is het eindresultaat? Wat moet er uiteindelijk in mijn organisatie gebeuren? En wat ik in mijn boek schrijf is dat je daarbij mensen tot eigenaar kunt maken. Dus dat je kijkt in elk team, wie in het team is een type waarvan ik denk van nou, die gaat ervoor. Dat is zo'n medewerker die ik in een klassificeer als iemand die een superkracht zou kunnen worden. En dat je die mensen eigenaar maakt van een operationeel doel. En dat je hun ook echt de verantwoordelijkheid geeft om dat operationele doel samen met hun andere collega's te behalen.
Oké.
Okay. Dus, daar ben je dan maar, nog steeds niet mee. Maar...
Nee, maar ik zie zo'n team vormen.
Ja.
Daar werken allemaal mensen die ongeveer hetzelfde doen.
Ja.
Maar jij zegt dus, daar pik je er... Nee, nu klinkt het weer zo alsof je iemand gaat promoveren. Die kun je allemaal een aparte doelstelling geven, eindresultaat geven van je zegt, daar ben jij verantwoordelijk voor.
Ja.
En jij doet het voor... Ik heb even teruggeluisterd naar onze aflevering van 3 jaar geleden. Toen zat je nog bij de NS.
Ja.
Dus toen was het op tijd komen.
Ja.
Dat was er één. Ja. En volgens mij klantvriendelijkheid was er één. En er wordt allemaal op gemeten natuurlijk bij de NS.
Ja.
Dus dan binnen zo'n team zijn er dus mensen die hebben een afwijkend doel waar zij voor gaan.
Ja. En dan niet alleen voor jezelf, maar voor het hele team. Dus als je dan bijvoorbeeld NS, veilig, op tijd, gastvrij, dat waren de belangrijke doelen voor NS. Dan had je binnen één team, had je één eigenaar veilig, één eigenaar op tijd, één eigenaar gastvrij. En die eigenaren, die nemen dus de verantwoordelijkheid om te ontwikkelen van wat er nodig is om dat doel met z'n allen te realiseren. En dat betekent dat je dus een paar mensen hebt die inderdaad voorop lopen en die daarmee die kar gaan trekken.
Heb je niet het gevaar dat je dan een soort coördinatoren krijgt? Dat je zo'n naam van, we willen je geen manager noemen, want er hoort een hogere schaal bij, maar je hebt wel meer verantwoordelijkheid.
Ja,
of ben je dat niet tegengekomen?
Ben ik niet tegengekomen.
Okay.
Nee, want het is wat jij zei van, jij wilde niet zeggen, ik pik er een paar mensen uit. Eigenlijk zeg ik, doe dat wel.
Dat doe je wel, ja.
Ja, want kijk naar het team mensen wat je hebt. En kijk wie binnen dat team is nou echt iemand waarvan ik denk, die kan die kar trekken. En ga die mensen ook echt een kar geven om hem om te trekken. Want dat is het vaak. Hè? Die mensen die willen wel, maar welk doel moeten ze dan gaan realiseren? Dus, en op het moment dat dat kartrekkers zijn, die dus ook de van de anderen het... Hoe zeg je dat, het aanzicht hebben? Of dat andere mensen hun ook willen volgen.
Ja.
Dat zijn bepaalde types vaak.
Ja.
Die laat je dat doen. En dat worden dan geen coördinatoren of zo.
Nee,
dat worden gewoon de mensen waar je samen mee gaat werken om dat doel te halen.
Ja. Maar dan is het dus wel best wel afhankelijk van het inzicht van de leidinggevende in zijn mensen. Want die moet wel de juiste kiezen.
Ja.
Want die groepsdynamiek werkt natuurlijk ook zo. Dat als je de verkeerde kiest, dan denkt iedereen, ja doei. Ja. Ik ga echt niet jou helpen.
Ja, en het is natuurlijk ook dubbel. Want kies je of laat je iedereen kiezen. Er zijn natuurlijk ook organisaties die zeggen van, ja, als ik dat dan doe, dan is dat bevoorrecht voor die mensen.
Ja.
Hè, dus je kunt ook zeggen van, nou, we hebben deze doelen. Wie willen ervoor gaan? En dan zijn het meestal toch die kartrekkers die dat willen.
Ja.
Maar ik zou het wel op die volgorde doen. En niet dat je zegt, we hebben heel veel doelen. En op basis van die doelen ga ik mensen aanwijzen. Ik zeg altijd, kijk eerst wie je in je team hebt. Wie zijn nou types waarvan je denkt, die kunnen elkaar trekken? Hoeveel zijn dat er? En zoveel doelen ga je ook pakken.
Ja.
En niet, we hebben 5 doelen. En oh shit, ik heb maar 3 mensen. Nou, dan moeten die samen dat maar zien te regelen. Want dan wordt het hem ook niet.
Ja. En hoe werkt het dan, zeg maar, tussen... Er wordt in de strategie bedacht dat we dit en dit moesten doen. Nou ja, je noemde de 3 van NS al. Die gaan door het hele bedrijf heen.
Ja.
En ik neem eigenaarschap over wat ik denk wat belangrijk is. En ik ga zelf. Want daar zit natuurlijk...
Dat gaat vaak ook mis. Want mensen willen altijd eigenaarschap nemen. Alleen de vraag is, gaan ze eigenaarschap nemen voor dat waar jij van wil dat ze eigenaarschap nemen? En daar dat stukje... Dat is wel iets wat je top-down moet doen, volgens mij. Want als jij zegt, neem eigenaarschap voor waar jij van denkt dat het goed is, dan gebeuren er vast wel goede dingen, maar dan heb je niet die focus die je als bedrijf wel wil.
Ja. En dan heb je, zeg maar, noem je het ook gewoon de eigenaar? Jij bent nu de eigenaar van
doet ook iets
op
met
tijd.
Mensen,
jij bent eigenaar op tijd.
Ik ben eigenaar op tijd rijden.
Ja.
Ja, dan voel je je meteen eigenaar.
Ja, en dan ga ik heel erg mijn best doen. En dan loop ik tegen die hele Santemekraan waar die manager normaal tegenaan liep. Daar loop ik nu tegenaan.
Ja, daar, bedankt. Daarvoor heb je het derde stukje waar ik mijn boek mee afsluit. Dus de omgekeerde overlegstructuur. Kijk, als je alleen mensen eigenaar maakt, dan worden dat de nieuwe managers die gaan zitten trekken en sleuren. Dat is niet wat je wil.
Nee,
dan
heb je weer allemaal vermoeide mensen, precies, verdrietige mensen.
Dus ja. En meestal in een organisatie werkt het zo dat als er een overleg is geweest op een hoger hiërarchisch niveau, dat er dan op een lager hiërarchisch niveau wordt verteld wat er moet gebeuren.
Ja.
Als je de omgekeerde...
Cascaderen noemen ze, ja, dat dan, hè? Ja. Niemand weet wat het is. Maar
ja, dan rollen we het even uit, ja, of dan cascaderen,
ja,
we het.
Ja.
Nou, dat. Daarvan zeg ik, doe dat juist niet, maar zorg dat je die overlegstructuur omdraait. Dus dat je ervoor zorgt dat op de werkvloer of op de, zo laag mogelijk in de organisatie, daar waar in ieder geval het werk met de klant of met het product wat je hebt wordt gedaan, dat daar wordt besproken en hoe gaat het met het doel wat we hebben gereden.
En doen dan de eigenaren op tijd, hè, om die maar even zo te noemen, ja, of de eigenaren gastvrijheid, die doen dat met elkaar?
En hun leidinggevenden.
Okay.
En daarbij is wel...
Je bent nog niet helemaal off the hook als leidinggevende.
Nee, precies. En daar zit de knip in. Want die eigenaar, die gaat erover. Hoe doen we het werk? Wat zijn de problemen? Wat kunnen we anders doen? En die leidinggevende blijft wel de rol hebben om collega's aan te spreken of uit te dagen om dat te gaan doen wat die eigenaren samen hebben bedacht.
Ja.
Dus je knipt eigenlijk... werken de plannen? Wat moeten we doen om ons doel te behalen? Dat is een taak die bij eigenaren hoort. En doen we allemaal wat we bedacht hadden om te doen? Dat is de taak die bij de hiërarchisch leidinggevende hoort.
Hm.
En doordat je hem knipt, heeft die leidinggevende veel meer... is die veel minder bezig met het aanjagen van mensen. Want het gaat eigenlijk alleen maar op van... Hey, heb je gedaan wat je eigenlijk zou doen of niet?
Ja.
En die hoeft niet meer te bedenken hoe het inhoudelijk allemaal anders en beter kan.
Okay. Maar overleg ik dan van afdeling A ook met de op tijd eigenaar van afdeling B, ja, en C, ja, en D?
Dus je hebt de eigenaren die zitten... Dat ligt natuurlijk een beetje aan hoe groot je organisatie is.
Ja.
Bij NS is dat natuurlijk... huge.
Dus daar... Nee, bij NS heb je dus gewoon, weet ik veel, 150, 200 op tijd eigenaren. Of misschien wel veel meer.
Ja, je hebt sowieso, ik weet niet meer hoeveel op tijd eigenaar je bent. Ik ga,
maar ongeveer?
Volgens mij heb je 300-400 eigenaren ongeveer.
Maar die gaan niet elke week met elkaar om tafel.
Nee, dus je hebt daarin ook een heel ritme in. Nou, over NS is het te ingewikkeld misschien om te bespreken. Maar het idee is zeg maar dat meer, want bij NS heb je natuurlijk nog meerdere... lagen en,
ja, en ook met bedrijfsdingen.
9000,
ja,
mensen.
Ja.
Hey, met een kleinere organisatie heb je natuurlijk wel, als je meerdere teams hebt, dan wil je dat die eigenaren uit die verschillende teams met elkaar in overleg gaan over hun doel.
Ja.
En in de hiërarchische overleggen heb je het er eigenlijk alleen maar over. En lukt het iedereen om de dingen te doen die we hadden bedacht om te doen.
Ja, want die hiërarchische overleggen zijn dan eigenlijk om datgene wat er door de eigenaren bedacht is en gezegd is van dit vinden wij, dit hebben we nodig, ja, om dat te leveren.
Ja, te leveren en ook om te kijken, hoe lukt het, hoe kan het nou dat de ene leidinggevende in zijn team iedereen doet wat ze hadden bedacht en bij de andere helemaal niet. En dan gaan die leidinggevenden dus ineens in elkaar met elkaar in gesprek over, hey, hoe geef jij leiding? En
ja,
hoe doe jij dat met je medewerkers? En niet meer over, moet je nou, hoe fluit je nou op tijd? Dus je krijgt een, okay, ander soort gesprek.
Ja, en zit daar dan ook... Want ik kan me ook voorstellen dat dingen die buiten je, buiten de invloedssfeer van je afdeling liggen, die je dus niet met je manager kan regelen, die moeten dan de boom in, zeg maar.
Ja, en die doe die je zit... via de eigenarenstructuur de boom in.
Oké. Okay. En stel je voor dat ik loop vandaag ergens een eigenaar tegenaan. Denk, nou, dat kan ik zelf niet oplossen. Ik ga, ja, de boom in.
Ja.
En dan? Hoe lang... Hoeveel weken ben ik verder voordat het uiteindelijk gefixt is?
Het ligt aan hoe groot die boom is, maar het liefst, ja, natuurlijk zo snel mogelijk. Want, ja, het verschil is, kijk, als er geen eigenaren zijn, dan gaat iedereen die boom in. En dan kom je vanuit allerlei takken, komt er iemand die boom in. Terwijl als je in een organisatie vanuit de eigenaren werkt, dan heb je ook aan de stafkant bijvoorbeeld, heb je ook iemand die eigenaar is op tijd rijden. En die kijkt vanuit de stafkant mee. Dus je hebt een heel snel... procesje eigenlijk wat je doorloopt om daar te komen bij de mensen die ook daadwerkelijk invloed hebben.
Ja, die op tijd rijden is wel mooi. Hè? Dus ik loop ergens tegenaan en denk, ja, maar die roosters, dat werkt gewoon niet. En daar is toevallig de afdeling roosterindeling bij HR verantwoordelijk voor. Dan speel ik dat, ik trap die bal omhoog de piramide in, de omgekeerde piramide. Ja. Dan komt het bij het overlegje waar toevallig diegene bij zit. Ja. En die zegt dan vervolgens, oké, nou, dat is fijn dat we dat weten. Want ja, wij willen ook op tijd rijden, dus dan passen we dat aan.
Ja.
Of
het kan niet en dit is de reden.
Verzin een andere oplossing.
En we gaan weer terug. Maar dus als je dan het voorbeeld van NS neemt, waar voorheen natuurlijk overal in het land zitten mensen. En die lopen overal allemaal ergens tegenaan. Als iedereen naar dat loketje gaat om dit te vragen, dan gebeurt er natuurlijk niks. Terwijl als je dat via die eigenarenstructuur doet, dan komt het eerst in een, zoals ze daar dan noemen, landelijk eigenarenoverleg. Nou, en daar neemt dan dus de landelijke eigenaar op tijd rijden, die neemt dat mee. Met de stafmedewerker op tijd rijden, nou, dan komt het goed.
Ja, eigenlijk is het gewoon een soort omgekeerde structuur om je strategie voor elkaar te krijgen.
Ja.
Toch?
Ja.
Maar die moet je wel hebben. Die strategie. Maar dat is een ander onderwerp. ik dacht even, straks gaan we daar weer... Nee, moeten we niet doen. De spannende vraag is natuurlijk wel, oké, dat is leuk dat we dat hebben. Ja. Maar hoe zorgen we er nou voor dat je er komt? He, want nou ja, nu doen we het op manier A. Jij hebt net manier B verteld. Nou, hartstikke leuk. Maar hoe ga je ervoor zorgen dat je daar komt zonder dat je allerlei weer kleerscheuren krijgt en managers die er geen zin in hebben enzovoorts. Dat hoor je zo.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People power.
Martine Veger. Je bent zelf natuurlijk ook een superkracht. Of eigenlijk misschien wil je dat helemaal niet meer. Want ja, dat zit ook een soort negatieve bijklank aan. Hè? Dus je wil dat iedereen een superkracht wordt. Maar je wil zelf wat minder superkracht zijn. Want je wordt er ook wel moe van om het elke keer te zijn, toch?
Ja, eigenlijk ben een echte held en laat medewerkers superkrachten zijn. Ja. Dat is hem dan.
Ja,
hè?
Laat anderen shinen. Ja. Oké. Ik wil dit. Ik ben leidinggevende. Ik heb hiernaar geluisterd. Ik snap het. Ik zie het. Ik zie welke valkuil ik intrap. Ik bel jou op. Martine, het is tijd dat wij hier ook mee aan de slag gaan. Hoe gaan we dat aanpakken? Ik huur jou in als niet werkovernemende consultant. Maar jij gaat mij helpen door mij het werk laten doen. Wat gaan we doen? Help ons eens door de stappen heen.
Sowieso heb ik tegenwoordig een programma gemaakt. Dus ik ga ook niet meer zelf echt organisaties helpen. Ik heb gewoon één programma en dat kunnen verschillende leidinggevenden volgen. En dan loop ik eigenlijk met ze stap voor stap al die stukken.
Maar wat bedoel je met ik heb een programma? Ga ik gewoon een videootje kijken en ben klaar?
Nou, zo simpel is het niet.
Nee, toch? Nee, dat lijkt me niet.
Wat ik heb gemaakt is, ik heb heel veel verschillende korte video's waarin ik eigenlijk uitleg geef, zoals in het boek, maar dan met wat meer verdieping en meer voorbeelden. En er zitten allerlei opdrachten bij die mensen zelf thuis kunnen doen. En dan één keer in de twee weken is er een groepsessie. Waarin je samen met andere leidinggevenden erover hebt van, nou, lukt mij dit wel of lukt me dit niet? Zit een community bij en allemaal dat soort ondersteuning zit erbij. Zodat er dus wel al die ondersteuning is, maar niet ik als een superheld dat in die organisatie.
Wat verstandig van je. Ja, dus je hoeft niet 400 keer hetzelfde verhaal te vertellen. Precies, dat heb je gewoon op video opgenomen. Ja. Wat goed. Oké. Nou,
maar goed, wat zijn de stappen dan?
Want dat was mijn vraag.
Het begint natuurlijk wel met dat je eerst naar jezelf kijkt. Dus waarom trek je elke keer die superhelden cape aan? Want je kunt wel zeggen van, oh leuk, Martine heeft iets verteld over, je moet eigenaren benoemen en die overlegstructuur omdraaien. Maar als je alleen dat doet, dan blijf je nog steeds wel zelf waarschijnlijk heel snel dat superhelden gedrag vertonen.
Ja.
Dus het begint wel eerst met echt zelf in de spiegel kijken en snappen waarom je doet wat je doet. Als je het aandurft om dat ook met medewerkers te bespreken, niet elke leidinggevende doet dat natuurlijk, maar dat je met medewerkers spreekt van, ja joh, als ik elke keer hier met ideeën kom over hoe we het werk hier beter kunnen doen, dan ga jij dat natuurlijk niet doen. Wat kan ik nou anders doen, zodat we dat samen beter doen? Dus dat is eigenlijk het eerste stukje, hè? Dus echt kijken naar jezelf en hoe jij met medewerkers omgaat.
En dat is ook om te voorkomen dat ik de hele tijd gras ga maaien. Dat ik bij iedereen het gras wegmaai als het net een beetje gegroeid is.
Met medewerkers bespreekt en jullie hebben dat het grasmaaien genoemd. Ja. Dan kan die medewerker ook tegen je zeggen, hey Glenn, ben je het gras weer even maaien?
Ja.
Nou, dus je, hoe meer je bespreekt met elkaar wat jouw eigen valkuilen zijn en wat de valkuilen van medewerkers zijn en in welk patroon je samen bent beland, hoe makkelijker je het ook samen weer doorbreekt.
Oké. Dus dat is stap 1. Ik moet eerst zelf aan de slag.
Ja.
Ja.
Het tweede wat je dan gaat doen is dat je kijkt wie in mijn organisatie zijn nou de medewerkers waarvan ik denk dat ze die potentiële superkracht zijn. En dat je simpelweg, ik zeg echt tegen mensen, ga gewoon een opstelsommetje maken. Dus tel gewoon de mensen in je organisatie waarvan je denkt van dit zijn ze. En kijk waar die grootste groep zit. Zeker in grote organisaties. Dan, ja, ik ben geen voorstander van om kebeng overal...
We gaan het niet overal uitrollen gelijk.
Nou, dat hele uitrollen alleen al. Oh man. Dus, dus kijk, waar zitten nou mensen waarvan ik denk... Ah ja, daarmee kan ik die eerste stap gaan zetten. En is dat één team of zijn het een aantal mensen... die heel gepassioneerd zijn over één onderwerp bijvoorbeeld... Nou, en dan ga je daarmee langzaamaan eigenlijk beginnen. En ga je met hun kijken van nou, wanneer is het dan goed? En wat is dan de urgentie om dit doel te gaan realiseren?
En doe je dat ook om gewoon een beetje te oefenen? Want ik kan me ook voorstellen dat je de tweede keer dat je ermee aan de slag gaat met een groep... dat je er beter in wordt.
Ja, ja, dus begin ook niet bij de mensen waarmee je het meest lastig vindt om leiding te geven. Maar begin met mensen waarmee het al goed gaat... En kijk daar hoe het daarmee nog beter kan. En dan kun je daarna wel het uitstapje gaan maken... met die ene medewerker waarmee je altijd gedonder hebt.
Oké.
Okay. Ja, dus eigenlijk, ik denk...
Maar dit vind ik ook wel een mooie valkuil, hè? Want het klinkt niet als de oplossing voor een slechte manager. Hè? Want er zijn natuurlijk ook gewoon leidinggevenden... die er gewoon niks van bakken, die gewoon iets anders moeten gaan doen. Omdat ze gewoon geen goede leidinggevende zijn.
Ja, maar daar kom je dan wel achter als je in die spiegel kijkt... waarom je doet wat je doet.
Oké. Okay.
En ik denk, ja... Iedereen doet dingen met goede bedoelingen. Dus die leidinggevende doet alles waarschijnlijk met goede bedoelingen. En die medewerker ook. Dus als iemand een leidinggevende is die er niks van bakt... is vast een goede reden waarom diegene toch leidinggevende wilde worden daar. Dus ik denk bij alles denk ik altijd van... Nou, het is allemaal niet voor niks. Onderzoek waarom het zo is. En dan kan je er ook iets mee.
Ja. Alright.
Jij moet lachen.
Oké, okay. Nee. Ja. Ik zat te denken... Ik wilde vroeger gewoon leidinggevende worden omdat het gewoon stoer was.
Nou, precies. Ja. Ja. Dus je hebt ergens...
Dat is niet echt een hele goede reden, zeg maar.
Nee, maar dat is wel wat we doen. Dus het meeste gedrag wat we laten zien... is omdat we allerlei mechanismes hebben ingebouwd van vroeger... of dat je bepaalde ideaalbeelden hebt. Ja, terwijl die tegenwoordig dan helemaal in het nu helemaal niet belangrijk hoeven zijn. Het is veel stoerder als je hier de radio staat te presenteren, bijvoorbeeld.
Zeker.
Zo, dus... Je ook
dankjewel. Stap 1 dus. Kijk naar mezelf. Stap 2. Ga het niet gelijk overal doen. Maar kies bewust waar je gaat beginnen. Ja. En kies niet het moeilijkste weg. Maar kies de meest vruchtbare grond.
Ja.
Okay, en dan?
En dan kies je dus of een groepje medewerkers. Waarvan je denkt van nou, daarmee kan ik aan de gang gaan. Of het zijn medewerkers die rond een bepaald doel heel veel enthousiasme hebben. Maar in ieder geval zorg dat je dus weet welk doel je wil gaan realiseren. En ook daarbij kies niet het allermoeilijkste, maar kies iets waarvan je denkt van nou, dit is te doen. Ja. En ook daarbij, mensen die willen dan vaak heel erg veel en groots en medewerkers ook, hè, want die willen dan heel graag. Maar als je dat behapbaar maakt, dan wordt het ook leuk en dan wordt het succesvol. En dan willen anderen dat ook. Dus, kies
Okay. Dus
kies
je moet
mensen,
de kans op succes moet je groot maken.
Ja. Ja.
Mensen, doel, alright.
En dan vervolgens keer je overlegstructuur om.
Oké, dat is echt wel essentieel dus, om dat gelijk te regelen.
Ja, want anders ga je toch heel snel top-down dingen doen. Zeker als je gewend bent om dat altijd op die manier te doen. Kijk, dan kun je wel bewust zijn van het feit dat je dat niet meer wil. Maar als jouw ritme in de organisatie nog zo is... dat jij die, hoe noemde je dat, de cascadering in gang zet... ja, dan blijf je dat doen. Dus... Verander die omgeving echt. Het is eigenlijk heel simpel. Het klinkt heel ingewikkeld, je overlegstructuur omkeren. Maar je kan kijken wie hebben wanneer overleg. En zorg dat het, als je in het hiërarchisch hoog gelegen overleg zit... zorg dat jouw overleg na het overleg van medewerkers is.
Ja.
That's it.
En dat je een vaste agenda punt heeft. En dat is namelijk de input van alle op tijd. Ja. Of alle klant is blij. Of medewerkers is blij. Groepjes... Wat ik me wel kan voorstellen, want het is natuurlijk anders dan, je moet het wel serieus nemen. Dus op het moment dat het dan inderdaad, dat je die bestaande structuur gebruikt voor dat eigenaarschap, hè, dat omdraaien van je hiërarchie, dan kan het niet zo zijn dat van de agenda afvalt.
Nee, tuurlijk niet.
Ja, nee tuurlijk niet, maar dat gebeurt wel.
Nou, en dat is het mooie als je die overlegstructuur zo inricht dat de output van het ene overleg input is van het volgende overleg. Kijk, als jij het als managementteam van de agenda hebt gegooid en daarna is er een nieuw overleg van de werkvloer of van die eigenaren en die zien dat er geen output is van jullie overleg. Ja, hey, wat is hier aan de hand? Dus en zeker als je een eigenarenstructuur hebt ingericht met verschillende teams, dan valt het ook meteen op als iemand niet meedoet met de overlegstructuur. Want dan mis je een estafettestokje. Dus ja, je neemt het wel degelijk. Je moet het wel degelijk serieus nemen. Anders heeft het niet zo heel veel zin om te doen.
Oké. Okay. Dat hebben we geregeld.
Ja.
Dus stap 3. Ja, hè?
Ja, eigenlijk op zich ben jij
zijn
als leidinggevende
klaar?
Ben je er dan al. Wat ik in mijn boek heb zitten is eigenlijk allemaal tools die ik als consultant gebruikte over hoe verbeter je nou doelen. Dus hoe maak je een procesflow waarbij je kijkt van hey, waar zitten de knelpunten. Allemaal dingen die medewerkers zelf of die eigenaren eigenlijk zelf kunnen doen om te kijken van hoe verbeteren we die doelen nou. Hoe gaan we ons operationele doel realiseren. En daarmee laat je die eigenaren aan de slag gaan.
En wat hebben die eigenaren nou nodig om op een goede eigenaar te kunnen zijn?
Ik denk daar een basis in.
Moet je daar dan een programma voor maken? Of wat? Want dan, voordat je het weet, ga je toch weer rennen voor ze.
Ik of die leidinggevende?
Ja, nou, jij natuurlijk niet, want jij hebt het wel afgeleerd. Maar die leidinggevende gaat dan toch weer allerlei dingen voor ze organiseren.
Ik denk de tools die ik in het boek heb zitten zijn echt zo simpel. Die kan iedereen gebruiken. Dus als je alleen al bijvoorbeeld zit de A3-methode, dat is een heel simpele lean-methode. Als je dat aan eigenaren geeft, waarin eigenlijk zeg maar stap voor stap staat van wat is nou het probleem? Wat zijn oorzaken van het probleem? Wat zouden oplossingen kunnen zijn? Als je eigenaren daarmee aan de slag laat gaan en niet in de verleiding komt om dat ding zelf te gaan zitten vullen, maar aan eigenaren vraagt, nou, als jullie eruit zijn, kom naar me toe en dan bespreken we het samen. En als je dan als leidinggevende vragen gaat stellen over hetgeen wat zij hebben ontdekt en niet zelf er invulling aan gaat geven, dan hebben die eigenaren eigenlijk wel genoeg om aan de gang te gaan.
Ja. All right. Straks heb ik nog hulp bij je nodig bij het allerprilste begin. Wij willen graag in dit programma dat mensen na het luisteren van deze aflevering denken, ik ga wat doen. En alles gelijk, dat is best wel pittig. Dus wat is iets wat je kan doen zonder dat je gelijk het hele boek hoeft te lezen? Wat wel aan te raden is natuurlijk. Of dat je gelijk de hele methodiek toe gaat passen. Dat hoor je zo.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Martine Veger, de auteur van Superkrachten in de studio. Iedereen is natuurlijk dol enthousiast geworden. Ziet licht aan het eind van de management tunnel. Denkt ook, ja, ik wil eigenlijk wel zo leuk die supermannen cape, maar ik word er doodmoe van. Maar ja, om nou alles tegelijk gaan doen en jou in te huren voor een enorme sloot met geld. En je bent natuurlijk heel veel waard ondertussen.
Je hebt mij dus niet in. Hè?
Oh nee, dat is waar. Je hebt je programma, dat is waar. Dat heb je veel slimmer aangepakt. Maar stel je voor dat mensen gewoon denken, nou, ik wil gewoon even wat uitproberen. Ja. Dus wat kunnen ze dan doen zonder dat ze, waarbij ze zeg maar een beetje kunnen oefenen, zonder dat ze enorme schade toe kunnen brengen of dat het onzin is omdat het maar een onderdeeltje is.
Ja, of gewoon iets waarvan je zegt van, nou, als je dit hebt gedaan, dan heb je in ieder geval een stapje gezet. Maar wat niet zoveel moeite kost.
Ja, om een soort succeservaring te organiseren.
Nou, wat ik de meeste leidinggevende vraag is om een heel simpel lijstje te maken.
Ja.
Met twee kolommetjes erop. En dan stel je je voor dat jij naar een nieuw bedrijf gaat. Een bedrijf waarbij je precies hetzelfde doet als je huidige bedrijf. Je hebt precies dezelfde klanten. En je hebt dezelfde keuze om te kiezen welke medewerkers jij meeneemt. Dus als je kijkt naar het team wat jij hebt, wie zou je meenemen naar dat bedrijf en wie zou je niet meenemen? Zo simpel. Stel jezelf die vraag.
Okay.
Schrijf in de ene kolom mensen die je wel mee zou nemen, in de andere kolom mensen die je niet mee zou nemen. En dan is het natuurlijk vervolgens de vraag, die mensen die je niet mee zou nemen, wat doen zij nou waardoor je ze niet mee zou nemen? En welke rol heb jij daar zelf in? En als je het enige eigenlijk wat je jezelf hoeft af te vragen is, wat doet diegene? En als diegene dat doet, wat doe ik dan als reactie daarop? als hetgene wat jij doet dan toevallig iets is, waardoor het heel logisch is dat die ander doet wat hij doet waaraan je je zo stoort, nou, dan weet je dat je daar iets anders mee kunt doen.
Ja, ja, ja. Waarschijnlijk komt er ergens tussen staan, neemt nooit initiatief. En wat doe ik dan? Ik neem het initiatief.
Precies.
En dan moet je bij jezelf nadenken.
Ja, en daar heb je nog hele, kan je natuurlijk helemaal inzoomen op waarom doe ik dat dan? Hè? Wat voel ik? Wat denk ik? Welke verhalen vertel ik mezelf waardoor ik dit doe? He, dus daar kan je een hele verdieping op maken. Maar ook zonder die verdieping, alleen al even het cirkeltje tekenen. Wat doet diegene? Wat doe ik daardoor? Waardoor het eigenlijk logisch is dat diegene dat doet. Dat zet meestal al wel even aan tot zelf iets anders te gaan doen.
Helemaal goed. Ik vond het bijzonder leuk dat je hier bent. En dat je dat is toch altijd knap. Hè? Dat je iets 3 jaar geleden voorneemt. En dat je het ook daadwerkelijk hebt gedaan. Hè? Want ik heb me al zoveel dingen voorgenomen die er nooit van zijn gekomen. Maar ja, dan moet je ze dus op de radio uitspreken. En dan ben je aan de beurt.
Ga je dat doen,
ja, want dan worden eraan gehouden uiteindelijk. Ja. Dankjewel Martine. Ongelooflijk veel succes met je mooie boek. Superkrachten. Nou, nogmaals verkrijgbaar in elk zichzelf respecterende boekwinkel. Vooral natuurlijk online te verkrijgen. Meer informatie over Martine kun je vinden op
www.superkrachtenprogramma.nl.
Nou, hoppata. Kijk eens aan. Dankjewel Martine.
Dankjewel.
De volgende aflevering van People Power gaan wij in gesprek over een leven lang leren. En dat doen we, dat is wel interessant. Alles is interessant, ik doe, maar ik vind dit wel heel erg leuk. Dat doen we met Monique Omens. Zij is hoofd Learning and Development bij de Universiteit Leiden. Ja, en daar wordt geleerd. En dan is zij verantwoordelijk voor het leren van de mensen die bezig zijn met het leren van anderen. Van, nou ja, van studenten, van promovendi en dergelijke. Dus dat is wel spannend. Tenminste, ik vind dat spannend. En dat hoor je in de volgende aflevering. Fijn dat je hebt geluisterd.
Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast-app.